Wat betekent het beste onderwijs van Nederland voor jou? Talenten ontwikkelen, talenten laten bloeien en hoe kan het ROC Tilburg hier aan bijdragen? Welkom bij de podcast Lesstof. Ik ben Ankie van Steen, jullie host van deze podcast. Fijn dat je luistert. Voor ROC Tilburg ging ik op zoek. Ik mocht mij gaan verwonderen. En hierover zijn 6 prachtige afleveringen gemaakt, waarin ik het gesprek aan ben gegaan met studenten, oud-studenten, docenten, ouders en samenwerkingspartners uit het bedrijfsleven. Mijn rugzak is gevuld en ik ben terug van mijn reis, terug op het honk bij het ROC Tilburg. Om in gesprek te gaan met de heren van het college van bestuur. En dit werd een mooi en open gesprek. We gaan lekker beginnen, want voor mij zitten de heren van het college van bestuur. Fred van der Westerlaken en Carl Govers, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat jullie er zijn en fijn dat ik hier weer mag zijn. Ja, hier ontstond dat idee voor een geweldige podcast, Lesstof. En ik mag vandaag met jullie in gesprek voor de finale, voor de laatste aflevering. En ik heb geweldige ontmoetingen gehad, prachtige mensen gesproken, veel kennis opgedaan en ik voel me wel een rijker mens. En daar ben ik wel dankbaar voor, want ik heb echt kennis mogen maken met het mbo en voor mij is dat toch wel de motor van de maatschappij.
Ja.
En dat mag ook wel eens gezegd worden.
Zeker.
Ja. Dus mij hebben jullie binnen als jullie ambassadeur en hier liggen kansen, maar er is ook zeker wat te doen. En de tijd is er rijp voor, dus laten we eens heel even teruggaan naar jullie schooltijd. En dan begin ik bij Carl. Ooit hebben jullie voor de klas gestaan. Hoe was dat? En hoe keek jij toen eigenlijk tegen het onderwijs aan?
Ik heb maar heel kort voor de klas mogen staan. Want ik studeerde in 1988 af. En je wil het niet geloven. Maar toen waren er geen banen voor leraren. Dus dat was vooral invalwerk. Ja, en dat was gewoon op een reguliere VO-school, klaslokaal. Ik gaf wiskunde. En dat was het.
Ja.
En je begon en je viel in en je kreeg een klas toegewezen. En veel succes.
Ja, en jij Fred, hoe was jouw tijd destijds?
Nou, ik ben er vrij eenvoudig ingerold. 1983, direct van de opleiding. Was ook geen werk, maar ik had wel het geluk dat ik werd gebeld. Want ze hadden de dag nadat ik gebeld werd een docent nodig op de streekschool voor beroepsonderwijs. Een van de rechtsvoorgangers van nu onderwijsgroep Tilburg.
Ja.
Nou, en dat was natuurlijk wel hartstikke spannend. Want je denkt dat je het allemaal weet als je die opleiding hebt afgerond. Maar plots zei er.
Ja.
En dat vond ik wel een bijzonder moment. Ik heb daar echt ook van genoten. Natuurlijk is het spannend, zo die eerste momenten. Mm-hmm. Maar ik vond en vind de streekschool van toen een heel mooie organisatie waar je echt kon leren hoe dat het beroepsonderwijs werkte. Want er zaten namelijk alleen maar deeltijdstudenten. Dus die waren onlosmakelijk verbonden met bedrijven.
Ja.
Of instellingen. Die hadden allemaal een baan. En die brachten dus ook een stuk praktijk mee in die school.
Ja.
Dus het was voor mij niet alleen anderen laten leren. Het was voor mezelf ook leren.
Ja. En hoe keek jij zelf naar jouw eigen college van bestuur destijds?
Het bestuur toen stond op een hele grote afstand. Keek ook anders naar ontwikkelingen binnen die organisatie. Had een andere rol, andere functie dan wij dat hebben. Wij staan echt nabijheid voor. Wij willen weten wat er binnen de organisatie leeft. Want ja, goed, wij zijn van die organisatie. Wij richten en laten verrichten. Dus het is wel van belang dat die nabijheid er is.
En dan lopen er al die leerlingen en studenten rond. Daar leer jij iets van, Carl.
Ja.
Wat leer jij van deze mooie studenten?
Wat ik altijd ontzettend leuk vind in onze onderwijsinstelling is dat je in heel veel gevallen vaak al aan de student en aan de omgang tussen de studenten ziet in welke branche zij werkzaam zijn. Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Die zoeken elkaar ook op. Die hebben een bepaalde sfeer met elkaar. Ik vind het altijd heel mooi te zien. Ik vind het ook altijd prachtig om te zien dat op onze campus, onder andere aan de Stappengoorweg, al die beroepsculturen bij elkaar komen. En ja, dat intrigeert mij altijd dat ja, jonge mensen, sommige daarvan, eigenlijk al vrij vroeg het gevoel hebben van hier wil ik bij horen, dit wil ik gaan doen en deze wereld spreekt mij aan.
Nou, ik vind onze studenten, even een navolging van wat Karel erover zei, ik vind ze ook wel trots, moet ik zeggen. Ze hebben ook een plan vaak. Ze willen ook iets. En als dat dan lukt, ja, dan zie ik ze ook stralen. En daar word ik zelf altijd wel heel erg gelukkig van.
Dat zie ik aan je. Ja, trotsheid en positiviteit. Dat is ook wat ik hier heb ervaren. Dus dat is heel mooi dat je dat ook zegt. Dat mag gezien gaan worden.
Nou, dat mag nog meer gezien gaan worden. Want Tilburg en trots, dat zijn geen synoniemen, om het zo maar te zeggen. Nee, dat vinden we best wel moeilijk.
Ja, nou laten we daar dan eens voor gaan.
Ja.
En dat laten zien, nog meer precies. Laten zien wat jij zegt. Door naar de stellingen. Als het gaat over werken aan het beste onderwijs van Nederland, het laten groeien en bloeien van onze studenten, heb ik dadelijk 3 stellingen voor jullie. Maar ik wil eerst even beginnen met een incheckvraag. En daar is jullie mening over horen. Wat betekent het beste onderwijs van Nederland voor jou? En is het goed om altijd de beste te willen zijn? Karel?
Ja, weet je, het beste onderwijs is natuurlijk een beetje een ambigu begrip. Wat bedoelen we daar nou precies mee? Maar daar ligt wel de ambitie en de uitdaging om daar met elkaar over te hebben. En dat is natuurlijk een bewegend doel. Het beste onderwijs van vandaag is niet het beste onderwijs van morgen. En het beste onderwijs voor jou is niet het beste onderwijs voor mij. Maar het duidt veel meer de kwaliteitscultuur die we met elkaar willen hebben, om met elkaar het inhoudsrijke gesprek te hebben over van wat is in deze context, voor deze student, voor deze doelgroep, in deze tijd belangrijk om aan te leren. En hoe kunnen we dat dan op de beste manier doen? Het is echt een open, bewegend doel waar wij continu mee bezig zijn.
Ja, kijk even naar jou, Fred.
Ja, nou ja, ik kan het alleen maar aanvullen. Het is het mensen aanzetten tot nadenken over wat is dat dan? En hoe doen we dat dan? En wie betrekken we daarbij?
Ja.
Dat is eigenlijk het doel van het werken aan het beste onderwijs van Nederland.
Dus daar hoort ook de verdiepende vraag dan bij, wat is dan het beste willen zijn voor mij?
Ja, wat is het beste willen zijn voor jou als docent? Hè? Waar ben je tevreden over? Wat is het beste voor een student? Hè? Dus want naast leven lang ontwikkelen vinden we ook persoonlijke aandacht van de student belangrijk. En elk mens heeft zijn eigen doel en ook wat voor hem of voor haar of voor hen het beste is.
Ja, en zou er een gevaar kunnen schuilen in toch wel altijd de beste willen zijn? En dan pak ik even terug naar Robin, een van mijn tafelheren. Die zegt, wanneer is het dan goed genoeg? En dan kijk ik even naar jou, Fred.
Nou, het mbo kenmerkt zich door die permanente ontwikkeling. Mm-hmm. Dus als er één onderwijssoort in het stelsel een continue verandering kent, dan is dat wel het mbo. Dus je moet iedere keer blijven nadenken over van, en hoe veranderen wij mee? Of hoe anticiperen wij daarop? En als je daartoe in staat bent, dan denk ik, dan werk je aan dat beste onderwijs en dan doe je het goed. Dus dat is eigenlijk even de vertaling van, is goed niet op enig moment gewoon ook goed genoeg?
Ja.
Natuurlijk is goed op enig moment goed genoeg, maar wat is dat dan? En wat is dan de next step?
Ja, precies.
Want dan ben je nog niet klaar, hè? Dan komt er weer een nieuwe ontwikkeling en dan moet je ook wel op anticiperen.
Kijk, het belangrijkste is, het is geen vast doel. Er zit gewoon beweging in.
Er zit beweging in. Ja,
en daar zit ook ambitie in. En dat willen we eigenlijk onze studenten ook wel meegeven. Van denk na over wat je wil. En begrijp dat je daar ook wel continu mee bezig bent. Hè? Je leven lang daarin ontwikkelt.
Ja, dus je hebt zowel het inhoudelijke stuk als het persoonlijke stuk. Ja. Wat bij het beste onderwijs van Nederland hoort. En wat aandacht behoeft.
Ja, zeker.
Ja.
Ja. Nou, het is wel aardig dat je dat zegt, hè? Ook dat persoonlijk vlak. Want wij leiden niet alleen op voor een vak. Hè? We hebben een meervoudige opdracht. Dus wij leiden op voor een goed vakmens. We leiden op voor een goed burger. Hè? En we leiden op voor een doorstroomkwalificatie. Ja. Dus we willen ook dat perspectief geven. Dus dat mens, die persoon, die is wel ook heel erg belangrijk bij ons.
Ja, nou, ik denk dat Robin daar heel blij mee is om te horen. Want mijn tafel hier, dat was echt zijn vraag. Hoe bouw je dat constructief in? Maar ik hoor jullie zeggen, dat zit erin.
Ja.
Ja, fantastisch. Heren, we gaan door naar de stellingen. Ik geef jullie zo dadelijk 3 stellingen. En elke stelling heeft 2 antwoorden. En dan wil ik van jullie kort en krachtig 1 antwoord horen. En daarna gaan we de verdieping in samen. De eerste stelling komt hier aan. Het snijvlak mens, kant en technologie. Ik begin bij Karel en dan ga ik naar Fred. Waar mag de meeste focus en aandacht naartoe? Focus op de mens of focus op de technologie?
Ja, dat is een makkelijke, want het is natuurlijk altijd de focus op de mens.
Stop, Fred.
Focus op de mens.
Check. Stelling 2. Vertragen of versnellen? En dat mag je koppelen aan de mensen en aan jullie strategie. Dus de student, de docent en jullie strategie. Het ROC Tilburg mag meer vertragen. Of het ROC Tilburg moet juist meer gaan versnellen. Dan begin ik bij Fred.
Versnellen.
Vertragen.
Wauw, dat is interessant. Verdiepen of verbreden? Wat vinden jullie belangrijk? Een docent houdt de focus op zijn eigen vak. En dan begin ik bij jou, Karel. Een docent leert naast het vak wat hij geeft ook andere vaardigheden. En vooral vaardigheden als objectief kijken, mentale weerbaarheid. Alles wat voorbij is gekomen in de podcast Lesstof.
Andere vaardigheden.
Andere vaardigheden, Fred.
Ja, verbreden dus.
Top, goed. Oké, dat waren de 3 stellingen. Laten we eens beginnen bij de eerste stelling. Die gaat over de snijvlak voor de menskant en de technologie. Beide zeggen jullie, focus op de mens heeft de meeste aandacht. Fred?
Ja, technologie is ondersteunend, is dienend, kan nooit leidend zijn. Dus het is een instrument om datgene wat je wil doen beter te gaan doen.
Ja.
En het is interessant om je te verdiepen in wat er dan gebeurt in de interactie tussen mens en technologie. Maar wel vanuit de menskant. Want als technologie niet bijdraagt aan de mens de dingen beter te kunnen laten doen, dan faalt technologie. Dus het staat altijd ten dienste van de mens.
Ja, en jij, Karel?
Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. En het is ook een goede stelling, omdat we natuurlijk wel zien dat technologie steeds belangrijker wordt in alle beroepen en in ons dagdagelijkse leven. Dus ik vind wel dat er voor het onderwijs een opgave ligt om onze studenten ook te leren om te gaan met technologie. En wat ik zelf ook interessant domein vind, is hoe technologie kan helpen om het leren te bevorderen. Mm-hmm. Dat staat allemaal nog in de kinderschoenen. Maar als we nu eens even vooruitkijken, we zijn straks 50 jaar verder. Hoe leert de nieuwe generatie dan? En wanneer en hoe wordt technologie ingezet? En wanneer en hoe niet? Mm-hmm. Dat vind ik interessant terrein om daar over na te denken. En daar ook de ontwikkeling voor te blijven. Zodat je daar ook richting aan kunt geven als onderwijsinstelling.
Ja, Roel Hozemans, directeur Hoppenbrouwers, die zei heel helder, ja, wij leren niet meer vanuit een boekje.
Ik denk dat dat voor een deel ook zeker waar is. En zo is het denk ik interessant om te kijken, hoe leren studenten, daar zijn we druk mee. Hè? Bijvoorbeeld gaming vind ik altijd interessant. Soms is gaming een manier om te leren. VR is natuurlijk een mooie manier om te leren en de uitdaging is om dat goed te combineren met goede begeleiding vanuit docenten.
Ja, helder. Ja,
als ik dat ook even mag aanvullen. Kijk, één leert beter binnen een theoretisch kader en ander veel beter binnen een praktisch, praktisch kader. De ene student is meer visueel ingesteld. En de ander is meer behept met het lezen van en dat tot zich nemen. Ik denk een goede mix, dat belangrijk is. En niet het een uitsluiten en louter het andere doen. Mm-hmm. En ik denk ook dat het van belang is dat wij onszelf daar ook verbinden met andere partijen die ons daar ook in helpen. Want wij zijn binnen het mbo, wij zijn ook uitvoerend.
En waar moet ik aan denken als jij het hebt over verbinden? Met wat voor partijen zie ik dan?
Nou, in dit licht doen we dat via Mindlabs, waar Fontys Hogeschool en Universiteit van Tilburg in participeren. Om te kijken van wat zijn nou de mogelijkheden door technologie, virtual reality, augmented reality, noem het maar op. Dus alles onder kunstmatige intelligentie. En wat is nou het effect van die toepassing? Mm-hmm. Want we vinden het allemaal wel leuk om met die VR-bril op te lopen. Maar wordt het leren daardoor makkelijker? Gaat het beter of niet? Nou, dat onderzoek doen is denk ik heel erg belangrijk om dat naar de toekomst toe door te vertalen.
Ja, helder. En hoor ik jou dus zeggen, dus ook die eigen leerroute met een eigen ontwikkeltraject, die ontwikkeling zie jij wel?
Nou ja, een van onze speerpunten is gepersonaliseerd leren.
Ja.
En daar zit hij. En gepersonaliseerd leren, dat betekent dus, terug naar jouw eerste vraag, het beste onderwijs, wat is nu het beste? Het beste onderwijs betekent voor de 13.000 leerlingen en studenten die hier rondlopen, 13.000 verschillende dingen waarschijnlijk.
Ja, echt en op maatwerk.
En daar moet u chocolade van maken.
Ja, een mooie opdracht.
Ja, en ik denk dat de aanvulling, hè, dus we zullen ook, ik verwacht zelf ook naar de toekomst, dat werken en leren steeds meer in elkaar overlopen. Hè, dan krijg je meer plaats en tijd onafhankelijk leren.
Ja.
Nou ja, dan is het ook handig dat je niet alleen een boek hebt, maar ook andere manieren hebt om te kunnen switchen tussen een werksituatie en een leersituatie.
Ja.
Dus
ja.
Ik vind dat allemaal ook reuze uitdagend en interessant. Ja. Dus daar staan we ook echt voor open. En dat geeft ook positieve energie.
Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe we dan straks echt die daadwerkelijke invulling gaan doen. En waar jullie de barricade voor opgaan. Maar er komt nu een interessante stelling aan. Want hier was dus geen gelijk antwoord. Ik vroeg, het ROC Tilburg mag meer gaan vertragen. Of het ROC Tilburg moet juist meer gaan versnellen. En Karel zegt, we gaan vertragen. En Fred wil versnellen. Heren, the floor is yours.
Ja, Fred wil versnellen, dus die gaat snel antwoord geven. Denk ik.
Kom maar door.
Ja, waarom versnellen? Nou, je ziet dat, en ik relateer het aan ontwikkelingen in de samenleving. Die gaan veel sneller. Dus wij zullen moeten versnellen om al die ontwikkelingen bij te benen. En nou is de interessante vraag van hoe zorg je ervoor in het versnellen dat je niet over je eigen benen gaat struikelen. Dus hoe leren wij te versnellen? Dus wij gaan niet met de zweep achter de hele horde aanjagen. Nee, daar zit eigenlijk een soort van verleiding in, besef in van zien we met elkaar hetzelfde en hoe anticiperen we erop? Wat wel betekent dat je wel keuzes moet maken daarin. Want om achter 3000 dingen aan te gaan lopen die we allemaal aan waarneming hebben als verandering in onze samenleving, daar gaat hem niet worden.
Nee, dus jij zegt echt keuzes gaan maken, dus misschien ook wel in wat je niet meer gaat doen.
Nou, heel nadrukkelijk in wat je dus niet doet. Dus kies 2 of 3 doelen uit en ga daarop versnellen.
Focus.
Karel. Ja, nou, jij, Karel. Kijk, vertragen. Kijk, die buitenwereld versnelt wel. Mm-hmm. En die nieuwe generaties die komen er ook allemaal aan. Dus we hoeven niks te doen om zaken te versnellen. Dus ik denk dat het onze taak als bestuur ook is om te zorgen dat de organisatie het bij kan benen. En dat we de goede keuzes maken. Dat we reflecteren, leren van elkaar. Van wat werkt wel, wat werkt niet. Niet achter elke hype en door elke hoepel heen springen die ons wordt voorgehouden. Dus ik denk dat onze taak als bestuur ook is om te vertragen. Omdat die versnelling, die krijgen we gratis en voor niks.
Ja, die gaat toch wel door.
En
nou had Ferry ook heel duidelijk de vraag aan jullie gesteld. Mijn tafelheer die zei van ja, maar hoe kunnen we dan binnen die versnelling, die dus zeker doorgaat, hoe kunnen we dan er ook voor zorgen dat onze studenten en onze docenten ook opladen en ontladen in plaats van op die trein zitten en maar doorgaan?
Wij werken met professionele teams en die teams willen we ook graag steunen en helpen om er eigen stappen daarin te maken. Dus natuurlijk, we zijn onderwijsgroep Tilburg. We hebben een gezamenlijke ambitie. We hebben gezamenlijke doelen. En tegelijkertijd zien we ook dat er verschillen zijn in mogelijkheden. Doordat de doelgroep anders is. Of dat het team in een andere ontwikkelfase zit. En dat proces stimuleren en ook aan te sluiten bij de stap die de teams kunnen en willen maken. Dat vind ik zelf belangrijk. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat er een stap gemaakt moet worden. Hè. We verwachten wel, als we werken aan dat beste onderwijs, dat we er wel over nadenken met elkaar. Wat zou de next step zijn? En voor het ene team is dat een hele grote stap. En voor het andere team is dat een wat kleinere stap.
Ja, dus nou, echt kijken prima. Wat het team aan kan. Wil jij daar iets aan toevoegen, Fred?
Nou, het sleutelwoord is eigenaarschap.
Mooi.
En dat het team zich eigenaar voelt van de uitdaging die ze zichzelf stellen, maar die wel gerelateerd is aan de ontwikkeling in de buitenwacht en waar studenten bij betrokken zijn. En als je dat geregeld kunt krijgen, dan komt die versnelling vanzelf. En dan zorgt er dat ook voor dat daar waar je zelf regie hebt, de werkdruk dat enigszins beperkt.
Helder. We gaan door naar stelling 3. Verdiepen of verbreden? Een docent houdt de focus op zijn eigen vak of hij gaat zich dus meer andere vaardigheden aanleren. Fred?
Ja, verbreden was de eerste reactie. Mm-hmm. En waarom verbreden? Dat heeft ook te maken met het leven lang ontwikkelen. Dus wat leren wij nou precies onze studenten aan?
Ja.
Leren wij ze het vak aan waarbij het risico loopt dat de inhoud over 2 jaar weer totaal veranderd is? Of leren wij ze hoe dat ze met die verandering om moeten gaan?
Ja.
En dat betekent dus dat je onderwijs wat anders inricht. Waarbij ik niet zeg dat het vakgerichte niet aangeleerd moet worden. Want sommige vaardigheden, technische vaardigheden of in de zorg, of nou, noem elk willekeurig voorbeeld. Ze moeten wel goed geëquipeerd zijn om die start goed te kunnen maken. Mm-hmm. Maar daarna moet het doorontwikkelen in feite een skill zijn, een vaardigheid zijn die student wel heeft.
Ja, en jij, Carl?
Ja, daar sluit ik helemaal bij aan. Het is veel meer de vraag van hoe houden we een verbinding met de ontwikkelingen. En dat betekent ook dat de vaardigheid van de docent vooral ook op de studieloopbaanbegeleiding zit van de student. En een deel van de kennis zal ook gewoon uit de bedrijven moeten komen, ja, om actueel te kunnen blijven. Nou ja, en die relatie tussen onze school en het bedrijfsleven en onze docenten, die weten waar goede stageplekken zijn, waar kennis te halen is, waar de actualiteit op dit moment zit. Dat is ook een belangrijke doorontwikkeling van dat docentschap.
Ik hoor ook heel veel over die hybride docent. Ja. Die komt eigenlijk best wel, ja, met enige regelmaat terug in de afleveringen. Wat moet daar nog voor gebeuren, Fred?
Wat daarvoor moet gebeuren is dat we er eigenlijk nog veel meer nodig hebben. En dat zegt ook iets over de verbinding die we dan op die manier ook weer smeden met de bedrijven en de instellingen. We zitten met krapte op de arbeidsmarkt. Dus het is moeilijk om aan vaktechnisch personeel te komen. Overigens ook de docenten wiskunde en Nederlands, et cetera. Die zijn echt zoeken naar een speld in de hooiberg. Mm-hmm. Dus wij zullen op een andere manier aan ons personeel moeten zien te komen. En dan is het voor veel mensen in de bedrijven heel interessant om in het onderwijs te gaan werken. Niet alleen in het onderwijs, maar dus in die hybriditeit van werken. En ik zou het onze docenten overigens ook wel gunnen om ook een keer die verkenning te maken van wat betekent het om bijvoorbeeld een dag in de week in de zorginstelling actief te zijn. En dat kan ook lerend zijn ten behoeve van onze studenten. En op die manier die verbinding maken daar, ik denk dat dat een noodzaak gaat worden.
Ja, Carl?
Ja, de scheidslijn tussen leren en werken, die zal in de loop van de jaren steeds diffuser worden. En dat betekent dus ook dat werken in het bedrijf dan wel werken in de school ook diffuser wordt. En dat geeft ook prachtige kansen en mogelijkheden. En ik hoop ook heel veel mensen energie om in een heel gevarieerde omgeving op te leiden. Mm-hmm. Dus, de hybride docent is daar een hele concrete vorm van. Ja. En gelukkig hebben we die ook verschillende rondlopen. We begrijpen allemaal dat een docent luchtvaarttechniek, hè, op het moment dat hij uit van de KLM vandaan komt of vanuit de luchtmacht, dat echt een fantastische docent kan zijn. Mm-hmm. Mits goed pedagogisch didactisch geschoold.
Ja.
Maar ik denk dat ook een docent rekenen uit een logistiek bedrijf enorme toegevoegde waarde kan hebben voor het beroepsonderwijs. Of een native speaker Engels enorme toegevoegde waarde kan hebben voor het beroepsonderwijs. Dus daar pleit ik ook voor, ja, om dat ook vooral overeind te houden.
Ja, mooi. En ik hoor jullie beiden zeggen verbreden. En nog één vraag die ik dus ook van beide heren ook kreeg, van mijn tafelheren. Zij hadden het natuurlijk ook over, jullie vinden de persoonlijke ontwikkeling belangrijk. De persoon staat voorop. Zij noemden vakken als mentale weerbaarheid, objectief kijken, leren luisteren naar elkaar. Wat zien jullie daar? Zien jullie dat ook gebeuren hier in het ROC Tilburg, om daar ook om dat ook te integreren in het onderwijs?
Nou ja, kijk, ik zou zeggen, daar moet je geen vak van maken. Maar dat is natuurlijk gewoon onderdeel van de beroepscontext. Daarom is die beroepscontext zo belangrijk. Van wat is er dan nodig om objectief te kunnen kijken of te kunnen samenwerken? Mm-hmm. Want dat neem je gewoon mee als onderdeel van je curriculum. Mm-hmm. In houding en gedrag en vaardigheden.
Exact, vet.
Ja, ik denk dat dat de grootste verandering is die we de laatste 10 jaar gezien hebben. Dat we van een vakkenstructuur naar een geïntegreerd domein gaan. Dus dat de docent techniek ook een stukje rekenvaardigheid bijbrengt. Dat de docent techniek ook een stukje besef bijbrengt. Je gaat straks samen met collega's iets gaan doen. Dus ja, het leren luisteren, het objectief kijken na. Het moet bij in feite iedere docent, onafhankelijk welk vak je dan van oorsprong geleerd hebt, moet dat een beetje de leidraad zijn.
Ja, ja. Goed, veel waardevols aan bod gekomen. We gaan eens vooruitblikken. En wat we in het begin ook al zeiden, ja, het vraagt ook om het doen. De tijd is er rijp voor. Waar gaan jullie de barricades voor op, heren? Wat gaan we doen?
Ja, ik denk dat ik de barricades op ga voor onze student die gewoon een eigen keuze moet kunnen maken. En ook de tijd krijgt om die keuze te kunnen maken. Hè? Want we zien ook studenten die kiezen voor een bepaalde beroepscontext. Ik begon er in het begin mee soms. Dan merk je gewoon dat mensen heel goed vallen in een cultuur. Maar het kan ook zijn dat je denkt van nou, ik wil toch wat anders. Het zijn allemaal jonge studenten die hier beginnen. Geef ze de ruimte en de tijd om te leren wie ze zijn en wat ze kunnen en wat ze in de maatschappij willen leren en gaan doen. En ik vind dat wij daar alle ruimte voor moeten geven om die ontwikkeling mogelijk te maken.
Ja, en wat kun je in jouw bestuurlijke rol daar echt concreet voor actie voor nemen?
Nou, zorgen dat er een grote variëteit is aan opleidingen. En zorgen dat de studenten die zich aanmelden bij ROC Tilburg ook een andere keuze kunnen maken op het moment dat dat goed voor ze is. En dat we ze daar ook in begeleiden en helpen om daar stappen in te zetten.
Die ruimte faciliteren. Ja, ja. Fred, waar ga jij de barricade voor op?
Ik ga de barricade op voor de verandering, vernieuwing, om die te blijven aanjagen. En ik noem er even een voorbeeld van. Als we het hebben over mensen en technologie, dan ga ik de barricades op voor Mindlabs in deze. Mindlabs is slechts een vehikel, maar het is een laboratoriumomgeving waar docenten en zometeen studenten leren om te gaan met die technologische ontwikkeling, om te kijken wat is goed. Wat is goed voor mij? Wat helpt nou in de ontwikkeling van mezelf? En wat helpt het in de ontwikkeling van hetgene waar ik straks mijn werk in vind?
Ja.
En de tweede is de verbinding. Die verbinding ook in het teken van wij leiden op voor het werkveld. En die verbinding die hebben we. En die verbinding is ook heel hecht. Maar die verbinding moet je wel onderhouden. En omdat die veranderingen zo snel gaan, moet je daar permanent op blijven investeren.
Ja.
Dus als je denkt dat je er bent,
dan ben je er weer niet.
Dan sta je per definitie weer op achterstand.
Ja, nou, dat zeg je heel mooi. Ik geloof ook echt dat dat zo is, ja. Dus we gaan voor de verbinding, voor de vernieuwing, voor de student, zodat ze hun eigen keuzes kunnen blijven maken.
Ja.
Daar gaan jullie je hart voor maken. Dat is bij deze afgesproken. En hebben we dan alles gezegd? Is er nog iets wat jullie willen toevoegen?
In de afronding, en je begon er zelf al even over, die trots, hè? Ik heb er ook iets op gezegd. En het belang van het mbo. En het belang van het mbo, dat wordt nog steeds erg onderschat.
Ja.
Je zei zelf al van het mbo is de motor van de Brabantse economie, van de Nederlandse economie.
Absoluut.
En ze doen ertoe. Ik duid dat altijd graag. Stel je voor dat de mbo opgeleide is een week het werk neer zou leggen, collectief. Dan zou de hele samenleving totaal ontwricht zijn. Die waardering wordt echter niet uitgesproken voor die mbo's. Althans, onvoldoende uitgesproken voor die mbo's. En ik vind dat we daar ook een speerpunt van moeten maken om de trots uit te dragen en het belang van het mbo nog beter voor het voetlicht te kunnen brengen.
Ja.
Sluit ik helemaal bij aan. Hè? En dan even, als we kijken naar de grote maatschappelijke problemen die op ons afkomen de komende jaren, dan hebben we gewoon de mbo weer nodig om dat op te lossen.
Hè? Ja.
De energietransitie, de zorgvraag, gewoon het totale welzijn van mensen, wie wij zijn en wat we willen. Daar is de mbo'er een cruciale schakel om dat gewoon mogelijk te blijven maken. En in die zin mag die mbo echt wel op een voetstuk gezet worden, wat mij betreft.
Ja, dat gaan we bij deze doen. Wij zetten die mbo'ers op een voetstuk. En dat staan ze al. Die hoeven daar niet op gezet te worden. En ik hoop dat de luisteraars wat vaker ook om ons heen gaan kijken. En kijken wat voor prachtige goud er aanwezig is in onze maatschappij. Dus heren,
heel
ik
mooi.
Wil jullie bedanken. Ja. Dankjewel.
Ja, jij bedankt.
Ja, dankjewel. Leuk.
Dit was hem dan. De zevendelige podcastserie Les Stof. Mijn reis zit erop. En ik voel trotsheid en ik zie oneindig potentieel. Samen gaan we verder bouwen aan het beste onderwijs van Nederland. En Fred en Karel, die gaan de barricades op. En wat ga jij samen met hun doen? Want onze mbo'ers, die doen ertoe. Dank je wel.